Ze zelf Scholberg opgebeld en gezegd van als dit door zou gaan op de manier zoals het nu gebeurde, dat wij geen enkele verantwoording meer zouden nemen voor de gewonden die te zouden vallen, omdat wij op dat moment het gewoon niet waar konden maken wat er allemaal aan het gebeuren was.
De EHBO-ploeg was samengesteld uit actievoerders zelf, hè?
Actievoerders, sympathiserende mensen die in de anti-kernenergiebeweging zitten of zich daar in ieder geval mee verbonden voelen en aan demonstraties meedoen. En vanuit het verleden gewoon weten dat de noodzaak is voor een EHBO. En wij waren het ergste voorbereid en het heeft ons nog overtroffen wat er allemaal gebeurd is.
Laatste vraag. Zijn jullie tevreden over jullie werkzaamheden? Niet in de zin dat je zo hard hebt moeten werken, want dan is het eigenlijk niet leuk met al die verwondingen. Maar denken jullie dat je je werk goed hebt kunnen doen?
Ja, zo'n tent, dat met beperkte middelen ging het toch wel. Maar ik vond dat er best, als er ernstige dingen waren geweest, hadden we het niet aangekund. Ik denk als je gebruik had moeten maken van ambulances en dat soort dingen, dat er allemaal best wel lang op zich had laten wachten. En dat is wel heel vervelend.
Nou, dat is niet waar, want wij hadden contact met de ambulancedienst van Rijnsbergen, daar Dodewater, Valburg. En met een Rode Kruisploeg. En die zijn maandagmiddag hebben die toen ook opgetrommeld. En die zijn met een Rode Kruisbusje en een ambulance gekomen en waren ook aanwezig om gelijk mensen af te kunnen voeren. En wij hebben zelf niet van een aantal mensen naar gewoon naar het ziekenhuis moeten brengen voor verdere controle.
Waren de reacties van demonstranten tevreden ook over de EHBO-ploeg?
Nou, daar zijn we niet aan toegekomen om dat na te gaan. Van, mensen vonden het gewoon heel fijn om dat ze opgevangen werden, dat voor hun wonden gezorgd werd. Vaak was het nog eerder van, mensen proberen even rustig te worden, een kop koffie te geven. En die wond die komt zo meteen wel. Van de mensen die helemaal radeloos zijn, machteloze woede van wat er nu weer overkomen is. Van, als EHBO had je heel vaak het idee van op wie wordt hier jacht gemaakt? Van het zijn geen mensen meer, het is jachtvee of zo.
Ga je het volgende keer weer doen?
Ja. Ja, zeker.
Morgen al, Arnhem.
Prima, bedankt hè.
Dit is een oproep aan alle mensen die eventueel getuigen zijn van een arrestatie zaterdagmiddag in de Molenhofstraat. Zijn er mensen die gezien hebben hoe op die zaterdagmiddag in de Molenhofstraat voor de ingang van de conservenfabriek een jongen, Ben, opgepakt en gearresteerd is? Hij wordt er namelijk van beschuldigd geslagen te hebben. Politiemensen hebben valse getuigenverklaringen afgelegd. Er worden heel dringend getuigen gezocht. En het tweede geval is op donderdagmiddag in Arnhem voor het Paleis van Justitie op het plein zijn ook 3 mensen gearresteerd. Daarvoor worden ook heel dringend getuigen gezocht. Willen die mensen die eventueel iets weten over deze 2 gevallen contact opnemen met advocaat Chris Aarts? Dat is het adres Stijn Buistraat nummer 50, telefoon 080-2336-76 in Nijmegen. Herhaal, advocaat Chris Aarts, Stijn Buistraat 50, telefoon 080-2336-76. Of de juridische groep in Arnhem tot zaterdag. Tot zaterdag dus, niet daarna. 085-511-981. Of het klachtenbureau in Arnhem. En dat is het telefoonnummer daarvan. 085-511-981. 423518.
En we willen graag verder gaan met een overzicht van de weekbladen. Welke weekbladen hebben jullie onder andere bekeken?
We hadden helaas geen tijd meer om alle weekbladen te lezen. We hebben De Groene gelezen, De Haagse Post, De Tijd en De Nieuwe Linie.
Wat is zo de algemene tenure van de bladen?
Ja, we zijn ontzettend teleurgesteld dat er weer weinig aandacht besteed wordt aan de achtergronden van deze actie. Waarom wij tot deze actie besloten hebben. En er is ook nauwelijks een goed verslag in de kranten van hoe het nou werkelijk gegaan is. Die hele escalatie van geweld aan de kant van de politie. Optreden van stille en arrestatieteams. In plaats daarvan worden we weer heel sterk gepakt op. Dat er van onze kant deze keer wel stenen zijn gevlogen. En bijvoorbeeld Elsevier, die heeft het dan over de demonstranten als beroepsanarchisten en professionele actievoerders. Terwijl de AKB, dus de anti-kernenergiebeweging, dat het allang erkend is dat het een brede maatschappelijke beweging is. In de Haagse Post wordt... Wordt er al helemaal niet inhoudelijk op deze actie ingegaan van of de politieke achtergronden daarvan. In plaats daarvan wordt er beschreven, worden wij als freaks afgeschilderd die zo op eigen lust en onlustgevoelens kicken. Die ze nou eindelijk in deze actie kwijt kunnen. Omdat wij een bredere opzet hebben gehad. Dat meer mensen inbreng hebben in de organisatie van zo'n actie. Maar dat is een duidelijke politieke beslissing geweest. En onze keuze voor de basisdemocratie is gebeurd uit politieke overwegingen. En niet om individuele lust en onlustgevoelens bot te vieren.
Wordt er nog verder ingegaan op die knokploegen van dinsdag?
Daar wordt heel weinig op ingegaan. Ik weet niet in hoeverre dat misschien daarmee samenhangt dat de eindredactie van de weekbladen op maandag of dinsdag is geweest. En met die knokploegen dat speelde met name maandagavond en de hele dinsdag. Ik vind het, ik wil er gewoon nog iets over vertellen waar ik mij zorgen over maak. Dat we dat steeds vaker merken, dat demonstranten bedreigd worden door rechtse knokploegen. En dat er tot nu toe nog veel te weinig in de media gesignaleerd wordt als een dreigend gevaar. Dat er zelf deze rechtse knokploegen door de overheid gebruikt worden en gesteund om tegen ons in te grijpen. Want Van den Berg die dus gezegd heeft dat de plaatselijke bevolking het niet meer zag zitten dat wij er waren. Terwijl duidelijk was dat de mensen die ons daar bedreigd hebben, dat er maar 2% uit Veli en omgeving waren. En dat het opgeroepen mensen waren uit de omliggende dorpen. 27 MC'ers en gewoon patsers die ons zelf met geweren bedreigd hebben. En hier wordt door een rechtsgroepering geweld tegen mensen gebruikt. Terwijl wij proberen tegen zo'n centrale te vechten die het ons allemaal bedreigt. En dat daar veel te weinig tegen aangaan wordt. Dat ik vind dat een heel bedreigend fenomeen wat hier steeds sterker wordt. En daar wordt nauwelijks op ingegaan.
Alsof ze van Berlijn 1936 niks geleerd hebben.
Waiting turns me on. I turn waiting into action. Violence turns me on. I turn violence into energy. War turns me on. I turn war in revolution. 1, 2, 3, go! Against you, but what can you do against the world?
gaan even verder met de weekbladen. Wordt daar verder nog op de geweldsdiscussie ingegaan?
Ja, in zoverre, als dat nou de hele geweldvraag weer aan de kant van de demonstranten gezocht wordt. Het klopt, we hebben deze keer met stenen gegooid. En dat vind ik absoluut niet kwalijk, aangezien die ontzettende geweld die ten opzichte van ons gebruikt is. Het is werkelijk waanzinnig en dat weet ondertussen iedereen. Wat daar aan traangas is afgeschoten, hoe mensen in elkaar geslaan zijn. Dat die arrestatieteams en die stille en noem maar op. En... dan vind ik het, ik vind het begrijpelijk dat wij met stenen gegooid hebben. En het is alleen maar eigenlijk in de groene dat die een beetje duidelijk maken dat hier aan de kant van de overheid grenzen overschreden zijn in geweld die zij gebruiken ten opzichte van demonstranten. In de groene schrijven ze over de traangasgranaten die gebruikt zijn in de oorlog in Vietnam. En daar was destijds besloten dat die eigenlijk in Nederland niet gebruikt zouden worden, want daar vonden ze het te gevaarlijk. En daar stonden ook wel de laatste tijd een paar goede artikelen in de krant over de gevaren van CS-gas. Want dat is heel gevaarlijk en dat veroorzaakt hoornvliesletsel en
irritatie.
Huidirritaties en noem maar op. En ik vind dat, vond ik ook heel prima een opmerking in de Groene, die daar staat dat daar met oorlogswapens tegen ons is voorgegaan. En even kijken, ik wou nog even iets zeggen. Oh ja, over die spuitbussen. Dat die traangasspuitbussen, daarvan had Wiegel nauwelijks een maand geleden had hij nog bij de Kamer verteld dat die in Nederland niet gebruikt zouden worden. En nu wordt er ineens, werden die gebruikt tijdens de actie in Dodewaard. En nou schijnt het ineens tot de standaarduitrusting te behoren. Zonder dat er een discussie over loskomt of dat zoiets überhaupt wel mag.
Ja, de parlementaire democratie. Dan schakel ik over op een ander punt waar ik het idee had dat weekbladen nogal vinnig op reageerde. Namelijk de politieke manier waarop wij vinden dat besluitvorming zou geregeld moeten worden. Dus onze basisdemocratie.
Ja, dat heb ik aan het begin al gezegd. Dat de politieke achtergronden dat die nauwelijks naar voren komen. En dat ik vind dat eindelijk eens ter discussie moet staan hoe in Nederland beslissingen genomen worden. Wij weten allemaal dat de meerderheid van de bevolking tegen kernenergie is. En dat daar alsmaar geen rekening mee wordt gehouden. En dat iedereen toch weer zegt, de beslissing ligt bij het parlement. En mensen mogen demonstreren, maar verder ook niet. En er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. Dus vind ik dat de politieke beslissing nog steeds niet ter discussie staat in Nederland. Terwijl steeds minder mensen vertrouwen hebben in het parlementaire stelsel. For your country. For your country.
Thank you. politics.
A fucking boss.
Fascist brotherhood.
Means prostitution.
A fascist holiday.
A concentration camp.
A fascist control.
Means resistance.
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 We hadden met Radioactief oorspronkelijk hele wat uitgebreidere plannen dan hoe we in de lucht zijn geweest op het tentenkamp. We vonden het namelijk heel belangrijk om ook vrij inhoudelijk op de themadagen in te gaan. Dus niet alleen maar een zender te zijn die waarschuwt van pas op, daar komt de ME aan, kijk uit, nu komt de traangas. Die themaprogramma's, daar is ontzettend weinig van gekomen. We willen vandaag proberen om toch een stukje van zo'n themaprogramma te laten horen. En dat is een interview met een jongen die de rapporten van Greenpeace bestudeerd heeft. In die rapporten wordt duidelijk dat laag radioactief afval veel gevaarlijker is dan iedereen altijd gedacht heeft.
Nou, tot nu toe waren er eigenlijk twee theorieën over de gevaren die met name lage doses op zou leveren. Kijk, over hoge doses straling is iedereen het wel eens. Die zijn gewoon levensgevaarlijk, dat weet iedereen. Je krijgt er met name leukemie van en andere soorten kanker. Botkanker ook. Maar tot nu toe, de ene theorie zei van er is een drempel. Dat wil zeggen dat beneden een bepaalde dosis, een aantal rem die je krijgt, is er absoluut geen gevaar. En pas als je die drempel overschrijdt, klimt langzamerhand het gevaar op. Dan krijg je een grafiekje die zo langzamerhand en dan steeds steiler omhoog gaat lopen. Nou, de andere die ging er ongeveer vanuit dat ook lage doses gevaarlijk waren, maar relatief vrij ongevaarlijk. En dat pas bij hogere doses het gevaar op voor kanker, en met name dan voor leukemie en botmergkanker, zou toenemen. Nou, waar Alice Stewart, een Engelse onderzoekster, op komt, is dat al praktisch vanaf nulpunt bij straling, toelopende aantal remmen, het gevaar, het risico voor kanker heel sterk oploopt en dan langzamerhand relatief minder gaat oplopen. Waarbij je dus kunt zeggen dat ook hele geringe dosis straling zeer gevaarlijk zijn en een zeer groot risico voor kanker hebben. En dat het uiteindelijk niet zo gek veel uitmaakt of je een redelijk hoge straling of iets meer hogere straling krijgt. Die verschillen in risico schijnen vrij klein te zijn. Nou, en als je dat in een grafiekje uitzet, dan krijg je natuurlijk heel iets anders. Dan krijg je iets wat ontzettend snel klimt en wat dan langzamerhand iets platter verder gaat.
Nu zijn deze onderzoeksgegevens niet nieuw. Die opvatting over dat laag radioactief afval even gevaarlijk is als hoog radioactief afval, of bijna even gevaarlijk, bestaat al lang. Hoe komt het nou eigenlijk dat deze onderzoeksresultaten niet naar buiten zijn gebracht en pas via een geheim rapport jullie zo in handen is gespeeld?
Nou, een deel van dat rapport laat zich een beetje lezen als een soort detective. Het blijkt inderdaad dat al jaren geleden er onderzoeksresultaten tevoorschijn gekomen zijn die heel goed duidelijk maakten dat ook lage doses gevaarlijk zijn. Maar met name het Amerikaanse ministerie van Energie, of het Amerikaanse bureau van Energie, heeft nogal wat van die onderzoeken domweg geconfiskeerd en verboden om er iets van naar buiten te brengen. En wetenschappers die daar op een gegeven moment onder zeer zware druk aan hebben moeten toegeven. Maar de gegevens zijn inderdaad helemaal niet nieuw, nee, dat klopt. En daarbij is dan vaak ook nog, beschrijft die Stewart, ook eerst geprobeerd om de gegevens, de berekeningswijze, weet ik wat allemaal, steekproeven die genomen zijn, om die aan te vallen en te laten zien dat die niet deugen.
En waarom zijn ze dan geheim gehouden?
Nou, ik denk met name omdat de consequenties van die onderzoeksresultaten natuurlijk vrij zwaar zijn. Het betekent dat de zogenaamde veilige grens voor straling die werkers in de nucleaire industrie hebben, dat die drastisch lager moet worden. wat voor de hele kernenergie-industrie natuurlijk ontzettend veel kosten oproept, omdat dat wil zeggen dat iemand bij wijze van spreken die nu een kwartiertje in een ruimte mag zijn, in zijn beschermd pakje waar straling zit, dat hij dat nu bijvoorbeeld maar een paar minuten of nog korter zou mogen doen, of eigenlijk volgens dat rapport al helemaal niet meer.
En om nu toch actueel te blijven, wat zou dat dan betekenen voor de dumping van afval in zee zoals laatst in IJmuiden is gebeurd en waar tegen geprotesteerd is?
Ja, daar zitten denk ik twee verhalen aan. Op de eerste plaats, en daar gaat dit rapport dan niet over, wordt toch steeds meer duidelijk dat, dat die vaten niet eeuwig leven hebben en dat die toch vrij snel kapot gaan. Op het journaal laatst waren vaten te zien waar al scheuren van 1 centimeter of 10 lang in zaten. Was dan wel ongevaarlijk, maar je kunt je voorstellen dat door de inwerking van zeewater dat verdomd veel sneller gaat. Nou, en waar dit rapport dan wel over gaat, is dat wanneer men dan zo ongeveer zou toegeven dat inderdaad na verloop van jaren er wel eens wat radioactief spul in zee vrij kan komen, dat je je kunt voorstellen, en dat is door mensen ook in Nederland heel duidelijk aangetoond, dat je kunt voorstellen dat er toch op een gegeven moment via de hele stofwisselingscyclus in de zee, lagere planktondiertjes, vissen, mens enzovoort, uiteindelijk inderdaad bij de mens terechtkomt. En het punt van dit rapport is dan dat ook die hele geringe hoeveelheden straling wel degelijk gevaar oplopen. Met name ook omdat als die inderdaad in het milieu bij ons in de buurt terechtkomen, die straling natuurlijk permanent is. Hij is wel heel laag, waarschijnlijk ontzettend laag, maar permanent blijft het doorgaan. En Alice Stewart toont aan dat dat inderdaad ook gevaarlijk is.
En hoe lang blijft zo'n straling ongeveer werken? Die vaten die nu met laag radioactief afval in zee zijn genoemd, wanneer zal dat uitgewerkt zijn?
Dat ligt aan wat voor soort afvalstof het is. Maar dat kan oplopen tot een halveringstijd van meer dan 10.000 jaar. Dat wil zeggen dat je dus pas na 10.000 jaar de helft van de straling hebt die het nu heeft.
En de helft van de straling is dan natuurlijk nog even gevaarlijk, of bijna even gevaarlijk.
Ja, dat zou inderdaad, volgens dit rapport is dat nog steeds gevaarlijk.
Dus het zou 10.000 jaar kunnen duren voordat die radioactiviteit afgebroken is.
Ja, als je uitgaat van halveringstijd van 10.000 jaar, dat wil dus zeggen dat na 10.000 jaar heb je de helft, na 20.000 jaar een kwart, enzovoort. En dan zal, als dat steeds meer, minder en minder wordt, het gevaar waarschijnlijk wel af gaan lopen. Maar met een beetje kwaaiwil zit je op 50.000, 60.000 jaar.
Wat gaat Klein Hoefblad nu met dit rapport doen in Utrecht?
Nou, we willen het in ieder geval op die afvaldag, op die avond, gaan presenteren. En verder mogelijk in samenwerking met Greenpeace en met andere mensen er gewoon aan meehelpen dat het zo breed mogelijk bekend wordt. Dat wil zeggen dat, dat er gewoon stukken overkomen in landelijke kranten in Nederland, in actualiteitsrubrieken, weet ik wat. Omdat het met name voor de, nou, voor de mensen die dachten dat als je die veiligheidsnormen aanhield, dat het allemaal wel oké zou zijn. Natuurlijk gaat betekenen dat, dat daar niks meer van deugt. En dat heeft heel duidelijke consequenties voor de kernenergie in Nederland. En kan ook consequenties hebben voor de stappen die de regering op een gegeven moment zal gaan ondernemen.
staan hier op dit moment midden in Elst, waar nu een prikactie bezig is. Een prikactie tegen de storting van vliegas door de PGM hier in de buurt. We vragen aan Bert, wat zijn jullie op dit moment aan het doen?
Op het ogenblik wordt er vooral informatie gegeven aan de bevolking, omdat die helemaal niet op de hoogte is van wat vliegas is. Elk huis in Elst, daar wordt een brief bezorgd waarin in het kort opgezond zijn wat de gevaren van vliegas zijn en wat vliegas gewoon is. Daarnaast is er een muurkrant gemaakt, die wordt vandaag geplakt of anders vannacht of morgen, afhankelijk een beetje van... of dat lukt of niet, waarin ook nog in het kort die informatie staat. En we gaan een handtekeningactie beginnen met de volgende eisen. Geen storting van vlieggas in de ijshouwplas te Elst. Er moet een droge opslag komen totdat er verwerkingsmogelijkheden zijn. En de derde eis is dan een verwerkingsfabriek voor vliegas in Elst, omdat hier het ook droevig gesteld is met werkgelegenheid en we eigenlijk die koppeling willen maken, vooral omdat het naar de bevolking toe erg belangrijk is.
Kun je uitleggen wat nou precies de gevaren zijn van het vliegas?
Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke gevaren. Het eerste is de zware metalen. Arsen, molybdeen, maar dat zijn moeilijke woorden van, dat begrijp ik bijna niet meer. Maar dat zijn in ieder geval zware metalen die zeer gevaarlijk zijn. En die, als ze in het grondwater terechtkomen, van een regelrechte bedreiging vormen voor de kringloop. In de zin dat ze opgenomen worden... in het water dan. Het water wordt gedronken door dieren en zo gaat het dan helemaal verder. Dat is een ernstige bedreiging voor mens en milieu. Daarnaast zijn er licht radioactieve delen in vliegas aanwezig. We krijgen de laatste tijd steeds meer informatie over de gevolgen van toegenomen achtergrondstraling. Iets meer dan de normale achtergrondstraling. Heeft al veel gevolgen. Is gewoon hartstikke gevaarlijk. Op langere termijn werkt dat ook flink door. Dus dat zijn eigenlijk twee grote problemen bij vliegas. Vliegas is een afvalproduct van de kolencentrales. Vooral die grote bij Nijmegen. Gaat een hele hoop produceren. Zware metalen. En dus lichte radioactiviteit.
De PGM beweert dat ze alle mogelijkheden onderzocht hebben en dat hier de IJzerhouwerplas en Elst als mee de gunstigste naar voren komen. Op grond waarvan concluderen ze dat?
De meest gunstige in die zin van de meest vervuilde. Van de IJzerhouwerplas, daar wordt van gesteld, daar is al jarenlang rotzooi in gedumpt en er wordt gewoon gesteld van door milieudeskundigen, tenminste die noemen zich zo, van het duurt minstens 10 jaar om die plas een beetje schoon te maken. Dus, en dat wordt door zowel gedeputeerde staten als PGM als een beetje belangrijk argument gebruikt, die plas is toch niet schoon te krijgen, dus flikkeren er nog meer rotsen in. Het is ook zo, als je hier rondloopt in Elst en de wind komt van de kant van de IJzerhouwerplas, dan stinkt het ontzettend en de mensen daar in de buurt hebben ook regelmatig last gewoon van stankoverlast. Er wordt door allerlei fabrieken gewoon in geloosd. Luxam bijvoorbeeld, die maakt gewasveredelingsmiddelen noemen ze dan. Maar dat zijn bestrijdingsmiddelen. Die lozen ook af en toe. Dat is niet bewezen, maar we hebben sterke aanwijzingen dat het zo is als we die sluizen controleren. Gewoon hun afvalproducten in die plas. En dat gebeurt met... Die plas ligt aan het industrieterrein. Dat gebeurt met veel meer dingen.
Dan dreigt hier in Oost dus een nieuwe Lekkerkerk of een nieuwe krimp aan de IJssel te komen. In hoeverre is de bevolking hier in Elst erbij betrokken? De PGM, kan die dat eigenmachtig beslissen? Of in hoeverre is hier de bevolking bij die beslissing betrokken?
In feite gebeurt alles op het ogenblik informeel. Onderhand worden dingen geregeld. Er zijn van de PGM, die daar in feite geen beslissing in bevoegdheid heeft, een paar inspraakavonden geweest waar alleen maar op louter theoretisch niveau en heel moeilijk, heel deskundig gepraat werd. Dus mensen waren binnen de kortste keren gewoon niet meer in staat om antwoorden te geven. Gepraat, de gedeputeerde staten die hebben gewoon al een beslissing genomen. Zonder daarin eigenlijk mensen echt te kennen dat de IJsselhouwerplas die bestemming moet hebben. De gemeente Elst heeft formeel nog geen beslissing genomen, maar onderhands ook geregeld dat het maar in de IJsselhouwerplas mag. In ruil daarvoor komt waarschijnlijk een aansluiting op de snelweg die de gemeente Elst al graag wil. En zijn er ook nog een aantal welzijnsvoorzieningen, min of meer beloofd door de PGM. In rapporten van de PGM komen we dat tegen. Dus onderhands is het al besloten. De bevolking is er op geen enkele wijze bij betrokken. De bevolking weet in de meeste gevallen nog niet eens wat vliegas is, wat de gevolgen van vliegas zijn. Daarom proberen wij alsnog, omdat die storting pas over 2 jaar begint en we misschien nog wat tegen kunnen houden, de bevolking zover te krijgen dat zij in protest komen tegen dit vliegas, wat gewoon Elst bedreigt. En de mensen in Elst bedreigt om daar wat tegen te gaan doen. En in hoeverre dat lukt weten we niet, maar we doen in ieder geval alles ervoor om de mensen op de hoogte te brengen.
Mogelijke kranten en wat ook de PGM weer naar voren schuift van ja, als we van de kernenergie af willen, dan zullen we wel moeten, omdat de olie beperkt is, we willen niet afhankelijk zijn van de OPEC-landen, aardgas is beperkt, dus of dat we het leuk vinden of niet, we zullen wel op kolen over moeten schakelen. In hoeverre is dat op dit moment dringend dat er nu dus al op grote schaal kolen gebruikt worden voor elektriciteitsopwekking?
Nou, op het ogenblik is het natuurlijk helemaal niet relevant, omdat we met een overcapaciteit van 6000 megawatt zitten. Waarvan dus maar zeg maar 2.000-3.000 nodig is in het geval van nood dat een aantal centrales uitvallen. Dat is dus 1/5 van het vermogen is niet nodig in Nederland. Daarbij komt nog een dat we eigenlijk naar een ander energiebeleid toe moeten. En dat er maar geld gestopt moet worden in werkelijk schone energiebronnen. Die zijn er, de zogenaamde stralingsbronnen, duurzame energiebronnen, wind, zon, biogas enzovoort. Als daar veel geld in gestopt wordt, dan kunnen wij tegen de periode dat inderdaad echt het moeilijk gaat worden, kunnen wij denk ik ons voor een groot gedeelte bedruipen met die stralingsbronnen. En is ook een milieu-onvriendelijke energiebron als kolen niet meer nodig. Ik denk dat het belangrijk wordt en dat daar ook een hele hoop mee te winnen is als Nederland daarvoor kiest en op dat spoor gaat zitten, want een aantal landen die dit al gedaan hebben, die hebben nou al zoveel op dat gebied opgebouwd. En in Nederland is in ieder geval de kennis van zaken aanwezig om daar ook te doen. En een gecombineerd samengaan van stralingsbronnen, denk ik, kan voor het grootste gedeelte, met daarbij goede isolatie, betere bouw, dus een ingepast, echt ecologisch verantwoord energiebeleid, kun je denk ik voor een groot deel af van, of misschien wel helemaal af, van verontreinigde energiebronnen.
die prikactie van vandaag. Jullie gaan straks nog een keer alle huizen langs om een soort enquête om te peilen wat de mensen nou zelf van vinden. Wat doen jullie verder met de uitslag van die enquête?
Nou, dat zullen we gewoon verwerken en via de pers en via onze eigen mogelijkheden die we hebben bekendmaken. Er komen in ieder geval bezwaarschriften naar de gemeente toe vanuit de buurt. Dus heel direct bij die plas. En verder dan met die handtekeningenactie willen we zoveel mogelijk handtekeningen achter die eisen krijgen. Die ik daar straks genoemd heb. Om druk uit te oefenen op de gemeente. Dat de gemeente alsnog weigert om dat vliegas hier in Elst te laten storten. Want de formele beslissing is nog steeds niet genomen.
Oké, veel succes.
Bedankt.